Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Psalm 86, het vierde vers. De schriftlezing is uit 2 Koningen 5. We beginnen bij vers 15 en we lezen tot en met vers 19. 2 Koningen 5, vers 15 tot en met 19. En dat is ook de tekst voor de prediking vanmiddag. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 16, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft. Psalm 16, vers 2. Wij lezen dus 2 Koningen 5 vanaf vers 15. Toen keerde hij, dat is Naaman, weder tot de man Gods. Hij en zijn ganse heer en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.
Thank you.
Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we zijn weer voor uw heilig aangezicht vergaderd deze zondag, nadat u ons in dit morgenuur al wilde samenbrengen rondom het woord van uw getuigenis en ook rondom het sacrament dat gij hebt ingezet, geeft u het ons in dit middaguur, dat we opnieuw bij elkaar mogen zijn en dat we ons weer mogen laten onderrichten uit de heilige schriften. Wat is dat onderwijs altijd weer nodig? Want wat zijn we van onszelf verduisterd en blind en onwetend en onkundig? Wat weten wij van de weg der zaligheid af, Heren? Wat weten we van u af? Wat weten we van onszelf? Ach, al die dingen die nodig gekend moeten worden, die kennen wij van nature niet. En het is uit de schriften en door de schriften dat we wijs kunnen worden tot zaligheid. En daarom is het zo'n voorrecht dat wij ook op de zondag en ook op deze zondag weer onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren. Dat woord der schrift nog weer tot ons mag worden gebracht. Heere, gebruik het nu tot ons onderricht. Gebruik het nu om onze onkunde te verdrijven en ons kennis van God en goddelijke zaken te geven. En dan zaligmakende kennis, want als het alleen verstandswerk is, dan is het nog te kort. Zaligmakende kennis, Heere, dat we waarlijk met het hart ook mogen leren geloven ter zaligheid. En dat wij persoonlijk ieder voor zich mogen kennen door de werking van uw Heilige Geest. Dat geheim dat een verloren zondaar behoudenis mag vinden door het bloed van de Heere Jezus. En dat hij door dat werk van Christus weer met God verzoend mag zijn. Heren, dat zijn geweldige dingen. Dingen die we nergens kunnen leren dan alleen op de school van de Heilige Geest. De menselijke wijsheid heeft dit niet bedacht. Uw woord heeft gezegd, hetgeen in het hart niet is opgeklommen, dat heeft God bereid, degene die hem lief hebben. Heren, die dingen, die geweldige dingen, die onvoorstelbaar grote dingen, die onwaardeerbaar rijke dingen, die hebben we toch zo nodig. Als we het zonder die genadegiften moeten doen, Heren, dan zullen we omkomen. Omkomen in de buitenste duisternis. En dan zullen we ook nooit meer behouden kunnen worden. Ach, en daarom het leven dat wij hier op aarde van u ontvangen, die korte periode, want wat zijn 70 jaar of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar, wat is dat al met al? Dat vliegt voorbij. Het is als een schaduw die verdwijnt en al die 70 en 80 jaren bij elkaar worden in uw woord vergeleken met een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Gij hebt onze dagen een handbreed gesteld en onze leeftijd is als niets voor u. Heren, dat korte poosje is van zulk een geweldig gewicht, van eeuwigheidsgewicht, want hier wordt het nu beslist waar we in de eeuwigheid zullen zijn. Eeuwig wel of eeuwig wee, dat wordt hier op aarde beslist. O, daarom, wij bidden van u, Heere, geef dat wij de tijd des levens kostelijk leren achten. Maar ook, en daar komt het dan toch in uit, of wij die tijd kostbaar achten, dat wij dan inderdaad ook mogen leren acht geven op hetgeen van uwentwege tot ons gesproken wordt. En als we dan vanavondmiddag weer de schriften mogen hebben en de prediking van het woord, Heere, wilt u onze oren er dan voor ontsluiten en geef dat dat woord dan ingang mag vinden in onze harten, voor het eerst of opnieuw. Als we er nog nooit waarlijk iets van hebben ondervonden, dat dat woord een kracht tot zaligheid is, als het altijd nog aan ons voorbij gegaan is, als het wellicht wel ons oor bereikt heeft, maar als ons hart er altijd nog onaangeroerd onder bleef, mag het dan vanmiddag eens anders worden, Heere? En wilt gij dan door de werking, die onwederstandelijke werking van uw geest, ons te sterk worden en ons op de knieën brengen en ons leren vragen naar u en naar uw sterkte? Zal een mens toch geen spijt van krijgen als die zich tot u bekeert? Heren, dat moeten wij ook gaan ontdekken. Dat het leven pas is, dat dan het echte, het ware leven pas begint. En dat al het andere waar we ons in de wereld op verkijken, bedrog is, ijdelheid. En dat het ons leeg laat en dat het ons ook in het uur van sterven helemaal alleen laat. Heer, als onze harten dan nog vastzitten aan het vergankelijke en als het doel van ons leven dan nog in het vergankelijke gelegen is, maak het dan eens anders. U kunt dat toch. Als u blinde ogen opent, dan gaan we het zien, Heere, dat we op weg zijn naar de eeuwigheid en dat we met God verzoend moeten worden. Als u onze ogen opent die van nature gesloten zijn, dan gaan we het ontdekken dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn, maar dat er wat gebeuren moet in ons leven. Als u onze ogen opent en ons laat zien wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen, dan komt er toch ook een heil begeerd in het hart om daarin te mogen delen. En dan worden we toch ook met jaloersheid vervuld om dat geluk dat gaan uw volk en kinderen schenkt ook mede delachtig te mogen worden. Heere, wilt u dan zo werken in onze harten en nog wonderen doen en uw naam daarin verheerlijken. Maar we bidden u eveneens, Heere, dat gij daar waar uw hand het heil begon te werken, dat u daarmee voort wil gaan en dat u verder leiden en onderwijzen wil. En met name ook in een uren als deze, waarin we nabetrachting houden op het gevierde avondmaal, laat het woord ook in dit opzicht nog weer lessen mogen bevatten, Heren, waar we profijt uit kunnen trekken en die nuttig zijn ook voor de verdere gang van het leven van al degenen die u vrezen. Doe ons aanvaarden, Heren, wat u ons ook in deze uren te zeggen hebt. Doe ons in het geloof buigen voor uw woord en doe ons de kracht van dat woord ondervinden. En geef dat zo uw woord, Heren, nog wat na mag laten en wat uit mag werken in het leven van hen die op u leerden hopen. Dat we uit datgene wat de schriften ons verder openbaren aangaande de weg die ge met Naaman gehouden hebt, opnieuw onderwijs mogen ontvangen. En laat dat woord van u dan ook nu met macht en met majesteit mogen komen. En Heer, inderdaad, dan zijn we hier bij elkaar in een uren van nabetrachting. Vanmorgen is het sacrament van het heilige avondmaal bediend in het midden der gemeente. En er waren gasten aan de tafel. En er waren mensen die brood en beker hebben gebruikt en de tekenen van het sacrament hebben ontvangen. Het is u bekend of bij de tekenen brood en wijn tegelijkertijd ook door de mond des geloofs dat brood des levens is gegeten. Heren, dat gaat niet automatisch samen. Dat kan nog een heel verschil zijn. En we kunnen ook avondmaal vieren terwijl we daar alleen maar een stukje brood krijgen en alleen maar een slok uit de beker drinken en dat het verder allemaal zo is zoals het was. En zeker als wij zonder geloof daar gaan, Heren. Ach, en dan kan het allemaal nog tegen ons getuigen ook. Degenen die hun oprechtheid u zoeken te vrezen, zijn daar juist vaak zo bang voor. En dat weerhoudt hen vaak ook om uw dood te verkondigen. Aan de andere kant, heren, als het inderdaad in uw weg was, geef er dan vanmiddag ook een bekroning op, uw goedkeuring over. En geef dat het hart afgestemd mag zijn op u en op uw lof. En daar waar het niet recht was, heren, daar waar we een eigen weg gingen en waar we een eigen recht hanteerden, misschien wel een kerkelijk recht ook, wat nog niet altijd in overeenstemming is met het recht dat u aan uw volk en kinderen geeft en de plicht die u hen oplegt, wilt u dan geven dat uw woord ook in die weg en in die omstandigheden onderwijs mag geven, ontdekkend en ontgrondend wellicht, maar dan toch ook eerlijk makend, opdat we het alle mogen beseffen, wie we ook zijn en hoe onze gang of ons afblijven vanmorgen dan ook geweest is. Dat we het alle mogen beseffen, heren, wat dat ene nodige is. En dat we dan geen van allen rust mogen hebben voordat we weten dat dat ene nodige ons deel is voor tijd en eeuwigheid. Ach, heren, zo leggen we onze noden voor u neer. En wij bidden van u dat u geven wilt dat we in alle moeite en zorgen van ons leven, want dat brengen we soms ook mee naar de kerk, heren, dat we daarin toch u tot een toevlucht mogen hebben. Openbaar uzelf als een helper. En dan weet u wie het zijn, heren, die een moeilijke weg moeten gaan en die beproefd worden of die tegenspoeden hebben. Soms weten we het van elkaar, soms weten we het ook niet van elkaar. Het hart heeft zijn eigen bittere droefheid, zegt de schrift. En zo kan het ook wezen dat er in het verborgene geleden wordt. Maar hoe dat ook zij, heren, u bent met al onze wegen bekend en u kent al de uitgangen van ons hart en u kent al de vragen van ons leven. U kent de worstelingen die we soms in eenzaamheid worstelen. U kent de verzoekingen en de verleidingen die er soms op een onverwacht moment zijn. U kent de strikken die de vorst der duisternis ons spant. U kent alles, heren, wat ons zwak en ellendig doet zijn en wat ons ook soms in de beleving zo arm en zo leeg doet gevoelen. Maar gij, o heren, gij weet wat nodig is in al de gang en omstandigheden van ons leven. Zie dan in gunst op ons ter neer en maak het nog genadig wel. U weet al onze noden, maar u hebt ook een volheid. En in die volheid van genade is overvloed. Er is meer dan wij nodig hebben. Heren, er is meer dan wij allemaal met elkaar vanmiddag zouden kunnen opmaken. Want u hebt zoveel dat gij voor al degenen die tot u de toevlucht nemen en voor allen wier oog op u gevestigd is, ruim voldoende hebt. En niemand hoeft u terug te sturen. Tot niemand hoeft u te zeggen, ik kan u niet helpen. O Heere, gedenk ons dan naar de grootheid van uw ontferming om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 116e psalm het 7e, het 10e en het 11e vers. Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En vers 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Zo is Naaman genezen. Zijn melaatsheid is verdwenen. En wat dat betreft is hij weer helemaal gezond. Maar behalve dat Naaman een gezond lichaam ontving, en dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden van vers 14, dat zijn vlees weer terugkwam en dat zijn vlees gelijk werd aan dat van een kleine jongen, waaruit duidelijk de gezondheid van zijn lichaam blijkt, behalve dat hij een gezond lichaam heeft ontvangen, geloof ik dat het woord van God ons ook duidelijk maakt dat hij de zaligheid heeft gevonden. Het heil des Heren ook voor zijn onsterfelijke ziel. En waar blijkt dat uit? Met name uit datgene wat we vanmiddag overdenken, de tekst die ons spreekt over datgene wat er na die genezing van Naaman gebeurde. Daarin komt duidelijk openbaar dat er meer plaats vond dan alleen de genezing van zijn lichaam. Ook zijn ziel werd gered. Hij leerde de Heere, Israëls God, kennen. Hij mocht de goede, de onberouwelijke keus doen. Er vond ook een verandering plaats in zijn binnenste. En dat blijkt uit vier dingen. En met die vier dingen uit het woord van onze tekst houden we dan tegelijkertijd ook nabetrachting op het vanmorgen gevierde avondmaal. Het eerste wat wij vanmiddag lezen en wat we een ogenblik overdenken is dat Naaman zijn geloof beleidt in de Heere als de enige God. Toen keerde hij weder tot de man Gods, vers 15, hij en zijn ganse heer en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Let u op de omstandigheden, hij is naar Israël gekomen om naar de man Gods te gaan. Hij was op die man Gods gewezen door de slavin in zijn huis in Damascus. En hij was via koning Joram tenslotte bij het huis van Elisa, de man Gods, gekomen. En zoals hem in Syrië gezegd was, zo heeft hij inderdaad ook bij de man Gods genezing gezocht. Nu heeft hij ontvangen wat hij begeerde. Want als hij uit het water van de Jordaan opreist, nadat hij daar de zevende keer in onder gegaan is, is hij gezond? Bezit hij dus waarvoor hij naar Israël ging? Heeft hij gekregen als een rijk, als een onwaardeerbaar rijk geschenk, de gezondheid van zijn lichaam? Nu, als hij dan ontvangen heeft wat hij in Israël zocht, en als hij dat via de man Gods ontvangen heeft, want dat is hem ook duidelijk, het is op zijn woord dat hij naar de Jordaan gegaan is en in de Jordaan afgedaald is. Als hij dan ontvangen heeft wat hij zocht, dan kan hij nu terug naar Syrië. En niemand zal het hem kwalijk nemen als hij nu teruggaat naar Syrië. En toch doet hij dat niet. Weet u waar hij heen gaat? Hij gaat van de Jordaan weer terug naar Samaria. En weer naar die straat en naar dat huis in die straat waar Elisa woonde. Niemand heeft gezegd dat hij dat doen moest. Er was geen bevel van Elisa geweest van ga, was u zevenmaal in de Jordaan en gij zult rein wezen. En als ge dat gedaan hebt en ge de vervulling van de belofte ondervonden hebt, kom dan hier bij mij terug. Geen woord van dat laatste. Er was geen enkele opdracht, er was niemand die het hem gezegd had dat hij terug moest van de Jordaan naar Samaria, naar Elisa. En nog minder was er enig woord gesproken dat hem verplichtte om naar Elisa terug te gaan samen met zijn ganse heer. En dat lezen we toch, toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer. Als hij naar Samaria teruggaat, dan doet hij dat samen met al zijn reisgenoot. Dan zegt hij niet tegen zijn knechten, nu moeten jullie hier een poosje wachten, want dan ga ik zelf nog even terug naar de man Gods. En dan kom ik straks wel weer bij jullie en dan zullen we samen onze reis naar Syrië wel vervolgen. Nee, als hij gaat, dan gaat hij vanzelf met alles wat hij bij zich heeft. En dan krijgt daardoor datgene wat hij bij Elisa gaat doen, tegelijkertijd een openbaar, een publiek karakter. En wat gaat hij dan doen? Het eerste wat hij doen gaat, hij die zo'n uitnemende weldaad van Israëls God ontvangen heeft, het eerste wat deze beweldadigde heiden doen gaat, is openlijk belijden dat hij van nu af en voortaan alle andere goden vaarwel zegt, omdat hij tot de overtuiging, de innerlijke overtuiging gekomen is, dat er maar één God is. Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Door wat er gebeurd is, door dat wonder, want dat moet zelfs een heiden erkennen natuurlijk, dat dat een wonder is, dat hij, de ongeneeslijke, nu toch daar staat met een gezond, genezen lichaam, door wat er gebeurd is, door dat wonder, dat hij aan niemand anders toe kan schrijven dan aan de God van Israël, is deze heiden in één keer tot waarachtige bekering gekomen. En raakt hij zijn heidens bijgeloof, zijn veel godendom kwijt? De Heere heeft door zijn woord, door zijn geest en door de dingen die gebeurden in zijn leven, de Heere heeft het hart van Naaman ingenomen. En hij heeft in dat hart van Naaman die principiële omkering gewerkt, waardoor een zondaar die met de rug naar de Heere toestaat, nu tot de Heere bekeerd is. En dan kunt u zeggen, ja, dat was de Heere misschien al aan het werken voor die tijd, dat kan best wezen. Want wie kan Gods wijs beleid doorgronden en wie kan Gods daden en Gods leidingen in het leven van een mens en Gods werkzaamheden die vaak op de achtergrond plaatsvinden en die vaak in stilte gebeuren, wie kan dat allemaal narekenen en natrekken? Maar dit is zeker, dat wat er dan ook misschien al allemaal aan de gang was in Naamans leven, het vindt zijn hoogtepunt, het vindt zijn bekroning, het vindt zijn beslissend moment, op het moment dat Naaman daar uit het water van de Jordaan oprijst als een gezond, als een genezen mens, en hij duidelijk in zijn hart ook weet en overtuigd is dat dit van God is, en dat daarom er geen andere God is dan in Israël. En die overtuiging is bij Naaman niet aarzelend doorgebroken. Dat is maar niet iets waar hij nog eens lang over na moet denken en waar hij nog eens heel wat mee bezig moet zijn. Die overtuiging die is bij hem zo duidelijk, zo sterk, dat hij zich er ook niet voor schaamt om daar openlijk vooruit te komen en getuigenis vanaf te leggen. Niet alleen ten aanhoren van de man Gods die hij opzoekt in Samaria, maar ook ten aanhoren van zijn ganse Heer dat hij meegenomen heeft. En daarom zei ik zo pas, hij laat zijn mensen niet even wachten totdat hij privé even naar de man Gods gegaan is om hem te vertellen wat er gebeurd is. Nee, hij schaamt zich er niet voor, hij weet, of hij het allemaal beredeneren kan, weet ik niet. En of hij het allemaal verklaren kan, dat is een andere zaak. Maar intuïtief, als van binnenuit, wordt zijn mond opengebroken en wordt hem door de geest Gods als het ware ingegeven dat hij die zelf de Heere heeft leren kennen, nu inderdaad dat openlijk heeft te getuigen, ook tegenover zijn knechten. En zo legt hij in het openbaar belijdenis af van zijn geloof in God. En wat leert ons dat? Dat leert ons dit, dat een mens die van de Heere de weldaad heeft ontvangen. En ik trek de lijnen door en ik pas de zaak ook tegelijkertijd toe. Dat een mens die van de Heere de weldaad heeft ontvangen, dat zijn ziel gered is, geroepen wordt dat openlijk te belijden. Dat is wel allereerst een zaak tussen de Heere en die ziel, vanzelfsprekend. Dat is in de eerste plaats iets wat in de binnenkamer en in de privé, in de particuliere sfeer zich afspeelt. Maar daar mag het niet blijven. De Heere heeft er recht op dat wat hij aan de ziel gedaan heeft, ook erkend, ook beleden wordt. Ook publiekelijk beleden wordt. Het is goed als we daar met een vertrouwde over spreken. Het is goed als we daar met een ander die het verstaat over spreken. Dat kan tot bemoediging en tot ondersteuning zijn. Maar het dient toch zo ver te komen, zo leert ons het woord van God in de geschiedenis van Naaman, dat het ook in het openbaar beleden wordt. En dat is niet alleen wat we hier in deze oud-testamentische geschiedenis lezen, gemeente. Dat vinden wij toch ook in bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik denk aan het 10e hoofdstuk, namelijk: indien gij met uw mond zult beleiden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Dat is datgene wat zich afspeelt tussen de Heere en de ziel in het binnenste, in het hart. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. En u ziet dat ook de apostel Paulus die twee aan elkaar verbindt. Niet dat die belijdenis ons zalig kan maken. Nee, de Heere Jezus heeft gezegd, uw geloof heeft u behouden. Niet uw belijdenis. Maar dat geloof moet toch wel uitdrukking vinden in de belijdenis. Tenminste, bij Naaman kon het niet anders. Was het niet anders. En nou betrek ik dat vanmiddag in deze uren van nabetrachting op de viering van het avondmaal. Want daar zitten diverse kanten aan de avondmaalsviering. Je kunt het avondmaal bezien vanuit het feit dat God in zijn nederbuigende goedheid dat sacrament heeft ingesteld tot versterking van het geloof van de zijnen. Je kunt het zien als, en dat is er ook duidelijk een aspect van, als een zichtbare evangelieprediking waarin de Heere Jezus zich in zijn lijden en sterven voorstelt aan zijn volk, aan degene voor wie hij de dood inging om hun geloof op te wekken en hun liefde uit te lokken als hij hen voorstelt wat hij gedaan heeft om hen los te kopen uit de macht van Satan en zonde. Je kunt ook in Bijbels licht gezien het avondmaal bezien vanuit het aspect van een openlijke geloofsbelijdenis van degene die aangaan. Dat is het toch ook? Het is toch niet alleen maar een daad van Gods kant? Het is toch niet alleen maar een zichtbare evangelieprediking die God ons in zijn genade geeft? Daar is toch ook van de kant van de avondmaalganger dat hij in zijn gang naar de tafel en in zijn nemen van het brood en in zijn drinken van de drinkbeker openlijk beleidt dat zijn enige hoop staat op de Heere en op Gods genade. Dat is het toch. Als het bij u wat anders is dan is het niet goed. Dit komt er toch altijd weer bij. Ik zeg niet dat dat altijd even duidelijk op de voorgrond staat en dat dat bij iedere avondmaalganger en iedere avondmaalsgang ook zo duidelijk gezien en beleefd wordt, maar dit mogen we toch niet vergeten. Avondmaal vieren is van de kant van degene die de tafel aan de tafel gaat toch ook de openlijke uitspraak dat hij daarmee zegt, ik lig midden in de dood. Ik ben ellendig en nooddruftig, maar de Heere is mijn helper. En de Heere is mijn toevlucht en de Heere is mijn enige hoop in leven en sterven. En dat bloed van Christus, dat alleen, dat wekt mijn verwachting en dat is de vertroosting van mijn ziel. Nu, daar heeft de Heere recht op. Dat al de zijnen die die weldaad van hem ontvingen, dat hij in hun leven begon te werken, dat hij hun ogen ging openen, hun blinde ogen ging ontsluiten, dat hij hen zicht ging geven via zijn woord en via de toepassende werking van zijn geest met dat woord, voor die weg der zaligheid die hij ontsloten heeft voor armen en ellendigen. De Heere heeft er recht op dat degene die van hem die weldaad ontvingen, dat nu ook openlijk beleiden. Daar heeft de Heere recht op, zoals de Heere er in Amans leven recht op had, dat hij daar naar het huis van Elisa ging met zijn ganse heer, om daar staande voor de deur of in huis, ik weet het niet, te zeggen, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Toen heeft hij de keus gedaan, nee, hij heeft hem, had hem al eerder gedaan, maar hij heeft hem daar openlijk uitgesproken. Nogmaals, en daar heeft de Heere in het leven van al de zijnen dan toch ook recht op. Als er zijn werk in het leven is, als er zijn genadewerk in het hart is, als hij u opzocht, als u dat niet kunt en moogt ontkennen, dat de Heere u ingewonnen heeft voor zijn dienst en dat zijn woord in uw leven geworden is, dat voedsel der ziel waar u meer dan eens van gegeten hebt tot versterking en ondersteuning van het innerlijke leven. En als de Heere u de weg der zaligheid ontsloten heeft, en als de Heere u gewezen heeft op dat heilswerk van Christus en die bloedfontein waarin vergeving van alle zonde is, en als u daarheen hebt leren vluchten en als u daarop hebt leren hopen, als dat oprecht zo ligt, dan heeft de Heere de recht op dat u dat openlijk ook getuigt. Hebt u dat in ondervinding gekend? Is dat in uw leven geen onbekende zaak? Kom er dan maar voor uit. Eigenlijk is het al niet goed dat het gezegd moet worden dat we er voor uit moeten komen. Er was niemand die het tegen de Aman zei. Maar het ging vanzelf. Hij kon er ook niet van zwijgen. En zo mag niemand van Gods kinderen er dan ook vrede mee hebben, als hij of zij om welke reden dan ook geen avondmaal kon vieren. En niemand van Gods kinderen mag er vrede mee hebben als hij of zij om welke reden dan ook een gesloten mond heeft, die niet kan spreken van de goede tierenheden des Heren. Dat kan allemaal best voorkomen in het leven, dat die omstandigheden er zijn, dat onze mond gesloten is en dat we beschaamd zijn en beschroomd en vreesachtig en wijfelmoedig en wankelmoedig. En dat zijn allemaal dingen die inderdaad voorkomen, maar laten we er ons niet bij neerleggen als iets wat nu eenmaal zo is. Nee, de Heere heeft er recht op dat we niet alleen met het hart geloven ter rechtvaardigheid, maar ook met de mond beleiden ter zaligheid. Dat is het eerste wat we uit de tekst leren. En het tweede is dat Naaman zijn dankbaarheid tegenover de Heere betoont. Niet waar? Want hij heeft nog een doel als hij naar Elisa gaat. Dan gaat hij niet alleen beleiden dat hij gelooft dat er geen andere God is op de ganse aarde dan in Israël. Maar hij heeft nog een tweede doel. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. U begrijpt wat hij ermee bedoelt. Hij heeft van alles en nog wat meegebracht toen hij uit Syrië kwam, omdat hij toen nog in de veronderstelling verkeerde dat als hij genezing zou ontvangen, dat hij er dan voor betalen moest. En hij wilde er ook voor betalen. Hij wilde er ruimschoots voor betalen. Natuurlijk, wat heeft een mens niet voor zijn gezondheid over? Maar hij heeft om te beginnen al geleerd dat het bij de Heere is zonder prijs en zonder geld. En Elia heeft over hem, met hem niet eens gesproken over een beloning. Trouwens, hij heeft Elisa tot nog toe niet eens gezien. Want die is niet uit huis gekomen. Die heeft aan een van zijn knechten opdracht gegeven om Naaman te vertellen wat hij moest doen en hoe hij genezen zou worden. Nee, Naaman heeft wel begrepen dat hij, wat dat betreft, al die kostbaarheden, dat zilver en dat goud en die wisselklederen voor niets meegenomen heeft uit Syrië. Want hij kan bij de Heere, bij de God van Israël, ook de gezondheid niet kopen. Maar als hij nu teruggaat naar Elisa, en niemand gaf hem daar opdracht voor, dat weet u. Als hij dan teruggaat naar Elisa, gaat hij dan alsnog achteraf betalen? Wil hij dan toch aan Elisa nu nog wat terugdoen? Neem toch een zegen van uw knecht, met andere woorden, zegt u maar hoeveel u krijgt, dan wil ik u graag belonen. Nee. Waarom houdt hij dan nog aan? Want u ziet het, hij biedt dat aan. Nu dan neemt toch een zegen van uw knecht. Maar hij, vers 16, dat is Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. Dus Elisa weigert iets te aanvaarden. Elisa zegt het heel plechtig en heel uitdrukkelijk dat hij beslist niets zal nemen. En hij is zich ervan bewust dat hij dat zegt terwijl hij voor Gods aangezicht staat. En dat maakt het woord wat hij spreekt zo ernstig en zo plechtig. Naaman moet goed weten dat er bij de Heere inderdaad geen betaling mogelijk is. Ook niet voor zo'n grote weldaad als Naaman ontvangen heeft. Maar Naaman zwicht nog niet. Hij geeft het nog niet over te dienen als dat er niet is. Die begeert om uw leven aan hem te wijden. Die spontane reactie van dankbaarheid, als dat er niet is, welke grond hebt u dan om te geloven dat u Gods genade deelachtig bent? Als het zien van die genade Gods in Christus u niet teruggebracht heeft, met de betuiging, Heere, ik geef mezelf aan u, dan weet u niet bij ondervinding wat genade is. Nee, dan weet u niet wat bij ondervinding wat genade is. Als deze vrucht ontbreekt, als de begeerte ontbreekt om die God te dienen, dan kan de mond zeggen wat de mond wil zeggen en dan kun je van alles en nog wat jezelf nog wijs maken, maar dan weet u niet wat genade is. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen? En dan is er het derde wat we in onze tekst tegenkomen. Naaman heeft niet alleen zijn geloof beleden, niet alleen zijn dankbaarheid geuit, maar Naaman heeft zich ook vast voorgenomen, en dat zegt hij ook, en daar zijn zijn knechten ook bij, vast voorgenomen om nu ook geen andere God meer te dienen. Want kijkt u maar in vers 17, er gebeurt iets wonderlijks. Elisa weigert om wat van Naaman aan te nemen en dan zegt Naaman zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heere. Ja, dan vraagt Naaman aan Elisa om toestemming om een vracht aarde, een last aarde uit Kanaan mee te nemen, zoveel als twee muildieren kunnen dragen. En waarom wil hij dat? Wel, men heeft gezegd dat er bij Naaman nog allerlei sporen van heidens bijgeloof zijn achtergebleven op dit ogenblik. Want volgens de heidense gedachtegang zou Naaman de Heere, de God van Israël, in Syrië nooit kunnen dienen, omdat die God daar geen voet aan de grond heeft gekregen, om het maar zo te zeggen. Dat was het terrein van Rimmon, Syrië, dat was het terrein waar Rimmon God was. En zal Naaman nu in staat zijn om de God van Israël in Syrië te dienen, dan moet hij eerst een stuk van de grond van Israël overbrengen naar Syrië, zodat hij als het ware een stukje Israël in Syrië maakt. En daar kan hij een altaar bouwen en daar kan hij de God van Israël dan dienen. Nou, het kan best zijn dat Naaman nog allerlei verkeerde gedachten heeft en dat hij op deze manier gedacht en geredeneerd heeft. De mens is ook zomaar niet van allerlei verkeerde ideeën, van alle heidense smetten verlost. Dat kan best zo zijn, daar zal ik niet over twisten. Maar één ding staat in ieder geval toch ook vast. En dat is dat hij grond uit Israël mee wil nemen om daarmee een altaar voor de Heere te bouwen, want hij wil nooit meer aan andere goden offeren. En hij wil alleen de God van Israël dienen, ook via de offers die hij brengt. Dat zegt hij ronduit. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. Nou gemeente, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Het was betrekkelijk gemakkelijk voor Naaman om hier in Samaria voor de deur van het huis van Elisa in bijzijn van zijn knechten te belijden dat hij geloofde dat er maar één God is op de ganse aarde. Niet waar, daar is die profeet het helemaal mee eens. Daar krijgt Naaman van de kant van Elisa geen tegenkanting. Oh nee. En van de kant van zijn manschappen, van de kant van zijn knechten, krijgt hij ook geen tegenkanting. Want tenslotte zijn het ook nog een keer zijn knechten geweest die hem overreed hebben om toch dat advies van Elisa op te volgen en zich te baden in de Jordaan. U weet, een van die knechten heeft hem daar nog eens uitdrukkelijk aan herinnerd. En bovendien zijn ze allemaal getuigen geweest van dat geweldige wonder dat plaatsvond. Het waren mensen die allemaal onder de indruk waren. Dus het was voor Naaman niet moeilijk om daar in Samaria te belijden dat de God van Israël God is en dat andere goden geen goden zijn. Dat was niet zo moeilijk. Maar nu gaat hij naar Syrië. En nu komt hij in een omgeving waar alle mensen anders denken in godsdienstig opzicht. Nu gaat hij naar Syrië en hij neemt een last aarde op een paar muildieren met zich mee. Moet u zich indenken dat als Naaman straks in Syrië aankomt, de mensen hem zullen zien. Komt hij binnen in Damascus? Ze weten nog dat hij wegging. Ze weten nog dat hij een hele karavaan meenam met allerlei lastdieren die goud en zilver droegen en die andere kostbaarheden bij zich hadden. En nu komt hij terug en kennelijk heeft hij alles weer bij zich. En bovendien heeft hij een paar muildieren bij zich en die dragen ook een last. Naaman, wat hebben die beesten bij zich? Eerst hebben ze natuurlijk gevraagd hoe is het gegaan en toen heeft Naaman kunnen zeggen dat hij genezen was. En ze hebben het gezien ook aan hem. Wat een wonder. En dan gingen ze vragen wat die muildieren te betekenen hadden en die last die zij droegen. Ja, dat is aarde uit Israël. Aarde uit Israël? Breng je aarde mee uit Israël, wat ga je daarmee doen? Een altaar bouwen, een altaar bouwen. We hebben altaren zat in Damascus, op alle hoeken van de straten vinden we altaren. En er zijn goden genoeg in Damascus en Syrië. Naaman, ik heb me voorgenomen om geen andere goden te dienen dan de God die me genezen heeft. En toen kwam hij er ook in Syrië, in Damascus, vooruit, openlijk, wat de keus van zijn hart is. Nou, dan wil ik er niet over twisten of er nog allerlei heidense gedachten in zijn binnenste leefden en of hij het goed of verkeerd had door die aarde mee te nemen. Maar dit is zeker wat Naaman tegenover Elisa beleidt. Dat is maar niet een mooi weer beleidenis. Maar dat is een belijdenis die hij ook in het heidense en straks misschien tegenover hem ook wel vijandige Syrië durft staande houden. Ik zal geen andere God meer dienen dan alleen de Heere. Weet Naaman wat hem dat gaat kosten? Misschien dat hij dat allemaal niet overdacht heeft. Maar het is zo geworteld in zijn hart. Het is zo'n vaste overtuiging in zijn ziel. Dat wat het hem ook zal mogen kosten, hij het ervoor over heeft. Want die God te dienen, dat is voor hem het leven geworden. Die God te kennen, dat is voor hem de zaligheid geworden. Je kan je positie wel kwijtraken naar Naaman. als ik mijn God maar niet kwijtraak. Je kan, ik weet niet wat allemaal, tegenkomen, want in Syrië zullen ze dat allemaal zo niet accepteren. Ze vinden het prachtig dat je genezen bent en koning Ben-Hadad zal het toejuichen dat je nu weer zijn legers kunt aanvoeren. Maar een andere godsdienst, als ik mijn God maar niet kwijtraak. Gemeente, als u tot kennis gekomen bent van die geestelijke melaatsheid die ons allemaal heeft aangetast, zoals we enige tijd geleden gezien hebben. En ook als we tot kennis gekomen zijn van het geneesmiddel dat God voor die ontzaglijke kwaal heeft gegeven. Met andere woorden, korter gezegd, als wij in ons leven gingen leren de dingen van zonde en genade. En als de Heer ons hart ging innemen, dan hebt u toch ook het besluit genomen om geen andere goden meer te dienen. Dat ligt daar toch tegelijkertijd aan verbonden, zo niet in opgesloten. Een vast voornemen, een heilig voornemen, om geen andere goden meer te dienen, wat het ook kosten mag, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Andere goden dienen, dat voelt de ziel toch als het ware bij instinct aan. Dat kan niet meer als God God is. En als Hij de God der zaligheden is. En als mijn hart begeert om Hem te dienen. Dan kan ik, dan mag ik, dan wil ik geen andere goden meer dienen. Ik denk weer aan die Thessalonicenzen, want dat staat gewoon parallel met Naamans geschiedenis. Die waren bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Ze keken niet meer naar die afgoden om. Die hadden hun hart gehad voor zoveel jaren. En die hadden alles gekregen. De ene zal er trouwer in geweest zijn dan de ander. Dat is ook met andere godsdiensten zo. Maar er zijn er geweest onder die Thessalonicenzen die er alles voor overgehaald hadden om die Griekse goden tevreden te houden. En ze gunstig te stemmen. En ze brachten offers. En ze gaven hun tijd. En ze gaven hun toewijding. Maar het is voorbij. Het kan niet meer. Waarom niet? Omdat de Heer een breuk geslagen heeft. Waardoor heeft de Heer een breuk geslagen door zich aan zijn kant te trekken. Door ze aan zich te verbinden. Door zichzelf zoveel waarde, zoveel heerlijkheid te geven. Dat het hart niet anders kon dan zeggen, Heer, ik zal u dienen. Mijn hart begeert u te vrezen. En het kan toch niet samengaan, God dienen. En de mammon of de rimmon of wie dan ook. Dat heeft Naaman haarscherp aangevoeld. Bewijs van genade in zijn leven. Hij heeft niet geschipperd. Hij heeft niet geprobeerd de een te dienen en de ander tegelijkertijd te vriend te houden. Nee, Naaman was consequent. Hij heeft het uitdrukkelijk gezegd. Uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heer. En gemeente, zo moeten onze afgoden er ook aan. Oh, die heten anders. We weten niet eens meer wie Rimmon was, dus die vereren we niet meer. Maar de mammon wel. De Baal dan niet, maar zoveel andere goden. Hebben ze een andere naam gekregen? Jawel. Hebben ze een andere vorm gekregen? Ook dat. Maar ze eisen niet minder. Ze eisen ons hart. Ze leggen beslag op ons leven. En wat het dan ook voor een afgod of voor afgoden zijn, als genade zijn intrede doet in ons leven, dan moet er in beginsel en principieel een breuk tussen ons en die afgoden geslagen worden. Is dat zo in uw leven? En als we dan toch nog weer in welke vorm van afgoderij, van zelfliefde of jawel die afgod die we met twee hoofdletters schrijven. Ik, als we dan toch weer voor die afgod hebben gebogen. Of voor de afgod van de gunst van mensen, als de mensen maar gunstig over ons oordelen, als zij ons maar in waarde houden. Of voor weet ik het welke andere afgoden ook, als we dan toch weer gebogen hebben voor datgene wat niet God is en wat niet uit God is. Stemt het uw ziel dan tot droefheid en brengt het u dan op de knieën met schuldbelijdenis. En brengt het u dan ook op de knieën met de vernieuwde keuze van het hart. Heren, o werk dat toch zelf in mijn leven, de diepere overtuiging. En geef toch ook dat het waar mag zijn en waar mag blijken in mijn leven. Dat ik geen andere goden zal dienen dan de Heren alleen. Hebt u iets ondervonden van de genade Gods? Van de heilgeheimen, zoals die bijvoorbeeld ook in het avondmaal werden voorgesteld. Van dat wonder dat de Heere nu in Christus een weg ontsloten heeft. En dat ellendigen dat land door Gods goedheid en goede hand bereid mogen beërven. Van die vertroostingen die de Heere schenkt. Misschien wel op een moment waarop we er allerminst meer op rekenden. Maar dat de Heere toen onze neergebogen ziel opbeurde. Wel, wat het dan ook is, als de hemel overkomt en als de genade Gods voor het eerst of bij vernieuwing beleefd wordt. Dan is het ons toch geen last als de apostel zegt, ik bid u dan broeders, dat ge uw lichamen stelt tot een gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat is toch geen last? Dat wordt dan toch niet een drukkende last die we moeten gaan dragen en die we moeten gaan volbrengen? Dan is het toch geen last als de Heer Jezus zegt, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Dat vindt dan toch een echo in de beweldadigde ziel en in het geredde hart. Dan begeren we toch niet anders. Oh, dan kunnen we het bij de afgoden niet meer uithouden. Dan kunnen we het bij onze eigen godsdienst en bij onze eigen gerechtigheid niet meer uithouden. Dan begeren wij dat de Heere meer nog van zijn liefde en van zijn geest in onze ziel uitstort. Opdat ons hart meer en meer voor hem en voor zijn dienst zal zijn ingenomen. En daarom, kind des Heren, u hebt avondmaal gevierd. Neem het u bij vernieuwing voor. Ik zal geen andere goden dienen dan alleen de Heer. Hij is het zo waard. En ruim al die afgoden op. Wat hebt u ermee te maken? Wat kunnen die voor u doen? Uw ziel verstrikken. Datgene wat geen God is en waar u dan toch nog zo aan vast zou kunnen zitten. Het kan alleen maar uw ziel verstrikken. Al die dingen die onze ziel, ons oog van de Heer en van zijn genade aftrekken. Of dat nou... Zoals ik zo pas zei, ons eigen ik is, of dat nou onze zucht is om door de mensen gezien en geprezen te worden. Of dat nou dingen zijn op het gebied van onze vrije tijd en onze ontspanning. Of dat nou verslaving is aan welk middel en aan welk systeem ook. Of dat nou tv is en er zijn er die aan die afgod verslaafd zijn. En een afgod is het. Of dat nou muziek is, er zijn er die aan die afgod verslaafd zijn. En dan denk ik niet eens aan één bepaald soort muziek. We kunnen aan alle soorten muziek verslaafd zijn. Maar zeker aan de moderne muziek die al zoveel slachtoffers gemaakt heeft. Of dat nou aan lectuur is, want daar kun je ook al verslaafd zijn. En je tijd, je kostbare tijd aan geven aan onbenullige boekwerken of tijdschriften. En al die dingen. En die tijd die weg is, die aan de afgod geofferd is, krijgt u nooit meer terug. En u kunt die avond die u in ledigheid doorgebracht hebt en die u geofferd hebt op het altaar van welke afgod ook nooit meer terughalen. Om nog nuttiger te gebruiken en de Heere te zoeken en de zaligheid van uw ziel te zoeken. En ons leven is toch al zo kort. Die afgoden die zoeken dat leven nog korter te maken en nog meer van onze aandacht, van onze ziel en van God en van zijn dienst af te trekken. O, wat het ook is, ruim het op. En als u er nog vrede mee kunt hebben en als u er nog zo makkelijk mee kunt leven met een beroep op uw christelijke vrijheid. U hebt de keus van een Amon nog nooit gemaakt. Nog nooit gemaakt. Want die man met al dat weinige wat hij wist, wat weinig onderwijs had hij gehad. Hoe weinig wist hij nog maar, intuïtief, instinctmatig, wist hij dit, als ik God ga dienen, omdat dat de enige God is, dan kan ik geen afgoden meer erop nahouden. Zuiver. Zuiver uit Gods geest en door Gods genade geleerd. En zoveel christenen die het zoveel beter konden weten, omdat ze zoveel meer onderwijs hebben ontvangen. Ze blijven op dit punt nog zo ver bij Naaman achter. En dan is er nog een derde of een vierde. Want Naaman heeft ook nog dit. Dat hij begeert met een goed geweten voor het aangezicht van de Heere te wandelen. Exegetisch is dit misschien het moeilijkste stukje van de tekst. Als we vers 18 en vers 19 gaan lezen. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn heer, dat is zijn koning, Ben-Hadad, in het huis van Rimmon, dat is die god in Syrië, die afgod. Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neder te buigen. En hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon. De Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. Nou, wat is dat? Naaman heeft resoluut gezegd dat hij geen andere goden zal dienen dan de God van Israël. En dat zal hij in Syrië ook volhouden. Maar nu voorziet hij een probleem. Zijn positie als legeraanvoerder brengt met zich mee dat op een gegeven ogenblik, zoals dat vroeger ook wel was, op een bijzondere feestdag, zijn koning tegen hem zal zeggen, Naaman, we gaan naar de tempel van Rimmon. Natuurlijk, dat is bijna dat gewoon. En hij was ook gewoon als een van de voornaamste functionarissen in dienst van Ben-Hadad met de koning mee te gaan. En hij was zo vertrouwelijk met de koning en de koning zo vertrouwelijk met hem dat ze samen opliepen en dat de koning dan op zijn hand leunde. Het zei dat de koning zelf gebrekkig was en misschien moeilijk lopen kon of dat het om andere redenen was. Maar Naaman was in ieder geval zo nauw aan de koning verbonden dat als die koning besloot om naar het huis van Rimmon te gaan, Naaman mee moest. Nou, wat moet Naaman nou doen? Maar heeft hij gezegd, ik zal geen andere goden meer dienen. En zijn positie brengt dan soms misschien met zich mee dat vroeg of laat hij toch in de afgodstempel moet verschijnen. En dat hij, omdat die koning gaat knielen en die koning hem op zijn hand leunt, ook mee moet knielen. En dat voorziet Naaman als een probleem en hij weet er niet uit te komen. Hij weet het eigenlijk ook niet eens zo goed onder woorden te brengen, want als je het leest, dan krijg je eigenlijk de indruk dat hij nou helemaal niet meer zo wel bespraakt is en maar wat stottert en wat de dingen herhaalt. Maar hoe het ook zij, hij vraagt bij voorbaat vergeving. Ja, maar hij is toch niet van plan om Rimmon te aanbidden? Nee, dat is hij niet. En als hij het over zijn knielen en zijn neerbuigen in het huis van Rimmon heeft, dan is dat niet omdat hij op die manier die God nog eer wil bewijzen, maar dan is dat alleen omdat hij in die positie niet weet wat hij anders doen moet. Ja, hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Een gewetensprobleem. En al zal Naaman dan zeggen tegen alles wat Syriër is, ik dien Rimmon niet, dan heeft hij toch de schijn tegen, nietwaar? Hij weet er geen weg mee. En hij vraagt Elisa, vergeef toch uw knecht. Gemeente, dat komt voor. Dat wat Naaman daarvoor ziet, dat is niet vreemd. Niet waar, een mens kan oprecht de keus gedaan hebben om de Heere te vrezen. En dan kun je soms ineens voor een gewetensprobleem staan in je werkkring, in je omgang met mensen. Soms zie je het aankomen, soms is het er onverwacht en dan, ja, dan zou je iets moeten doen wat je geweten je verbiedt, wat ook in strijd is met datgene wat de Heere van je vraagt en waar je geen vrede mee kunt hebben. Ja, wat moet je dan? Nou, om te beginnen dit. Toen Naaman met dit probleem tot Elisa kwam, toen leed hij het meest voor het lijden dat hij vreesde. En dat misschien nimmer op komt dagen. En een mens kan zich inderdaad ook wel eens zorgen maken voor niets. Het lijkt erop alsof Elisa hem zo beantwoordt. Want Elisa gaat er eigenlijk helemaal niet op in. Dan komt hij naar Haman met een geweldig probleem en dan zegt hij, hoe moet dat nou en ik weet het niet en vergeeft u me toch alstublieft. En het enige wat Elisa tegen hem zegt is shalom. Ga in vrede. En verder niets. Wat betekent dat? Neemt hij het niet serieus? Jawel, jawel, hij neemt het serieus. Maar hij zegt naar Haman, maak je geen zorgen. Shalom. Laat dat dan de Heere over. En misschien dat het probleem zich nooit voordoet. Misschien dat Ben-Hadad dat nooit tegen u zal zeggen. Misschien dat die koning zelf nooit meer naar het huis van Rimmon gaat. Misschien, wie zal het zeggen, hoe God dat in zijn voorzienigheid, in zijn leiding soms verrassend kan regelen. Maak je nou van tevoren niet over alles zorgen. En als er dan toch situaties zijn waarin je kunt voorzien of bij benadering kunt berekenen dat er problemen opkomen. En dat je in je gewetensnood kunt komen. Wat dan? Leg het aan de Heere voor. Geef het in Gods handen over. Maak hem er vertrouwd mee. En laat hem besturen en waken. Maar weet u wat het mooie is bij Naaman? En ik hoop dat in uw leven daar ook iets van terug te vinden is. Dit is het mooie. Hij wenst een teer geweten te hebben en te houden. En hij wenst zijn geweten door niets te bezoedelen of te bezwaren. En dan wordt zelfs zoiets als waar hij het nu over heeft. Terwijl zijn hart verre van de afgodendienst begeert te blijven. Dan wordt zelfs zoiets voor hem al een punt waar hij bezorgd over is. Kijk, als Gods genade bewezen wordt in het leven van een mens. Kijk eens na in uw leven of dat klopt wat ik nou zeg. Als Gods genade in het leven van een zondaar bewezen wordt, dan is het de begeerte van zo'n hart, niet alleen zoals ik zo pas zei, om de Heere toe te behoren en hem te dienen, maar ook om een teer geweten te hebben. Komt dat? Hoe komt dat? Oh, je hoeft een ziel niet alles te vertellen, want een ziel heeft zo door dat werk van Gods geest ook wel eens zijn eigen aan- en invoelingsvermogen. En al kun je het allemaal nog niet precies zeggen en al zou je net als Naaman maar een beetje staan te stotteren, dan is er toch dit besef, bewust of onbewust, besproken of onbesproken, is er dit besef dat als ik de gemeenschap met de Heere waar ik nu in delen mag zal bewaren, dan moet ik een teer geweten hebben. Dan moet ik ver bij de zonde vandaan blijven. En dan is een mens niet alleen bang voor de zonde, maar dan is die mens zelfs ook bang voor wat hem tot zonde kan brengen. Ook dat. Dan is een mens bang niet alleen voor het doen van de zonde, maar dan is de mens ook bang voor de weg waarop hij naar de zonde zou kunnen gaan. Het is toch waar? De gemeenschap met de Heere, die wordt zo spoedig verbroken. En als het geweten niet meer teer is en niet meer teer reageert, ach, dan zijn we zo de gunst van de Heer in de beleving kwijt. Daarom zegt Paulus, die dit ook geleerd heeft en die dat dan veel beter onder woorden kan brengen, als dat Naaman dat zou kunnen zeggen. Maar Paulus had ook al veel meer geleerd. Paulus die zegt, daarin oefen ik mijzelf. Om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Dat is het wat Naaman ook heeft. Alleen hij weet het zo niet te zeggen. Zichzelf oefenen om een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mens. En gemeente, dat is nodig, want anders is het contact verbroken. En als een mens slordig gaat worden, of als een mens toe gaat geven, of als hij misschien nog niet direct in allerlei openlijke zonden valt, maar dan toch eigenlijk zichzelf meer vrijheden geeft dan voor de welstand van zijn ziel goed zijn, dan wordt de omgang met de Heere verslapt. en de gemeenschap met de Heere verdwijnt en de teerheid uit de omgang met de Heere is niet meer te vinden en de mens praat nog wel en hij houdt zichzelf ook nog wel wat op de been en hij komt nog wel weer eens terug bij vroeger tijden waarvan hij wel weet en misschien ook wel eens met heimwee eraan denkt, toen was mij beter dan nu, maar op het moment is er een magerheid over de ziel. Hoe is dat gekomen? Omdat de Heere zich teruggetrokken heeft? Jawel, maar waarom trok de Heere zich terug? Omdat we de wacht niet betrokken hadden bij ons geweten. Omdat we het gewetensprobleem waar de Aman tegenaan kijkt een beetje weggeredeneerd hebben. Omdat we zelf de oplossing gezocht hebben. Omdat we over bepaalde dingen heen gestapt zijn. Kijk, als een mens een teer geweten heeft, weet u, dan gaat hij zijn schuld voor God belijden. Niet alleen de schuld die een ander weet. Niet alleen de zonden die zo algemeen bekend zijn. Maar als een mens een teer geweten heeft, dan heeft hij ook geen rust. Of hij moet voor de Heere ook zijn verborgen zonden beleden hebben. Of hij moet voor de Heere ook de zonde die we in het heimelijk bedreven hebben, niet meer met de gedachten alleen bedreven hebben, erkennen. Als we het ons bewust worden, misschien hebben we ons gewacht voor het kwaad wat de daad betreft. Maar als we het ons bewust gaan worden dat we ons oog hebben laten vallen op datgene wat van God verboden was. En God alleen weet het. En geen mens. Maar het tere geweten brengt me toch op de knieën om het voor de Heere te beleiden. En dat is de enige weg om de gemeenschap met de Heere te onderhouden. En dan zoeken we geen excuses voor het feit dat we zoveel verdorvenheid van binnen hebben. Afgunstigheid, dat je het licht, dat je een ander het niet gunt wat hij heeft. Of jaloezie of wat dan ook. Of bitterheid en onverzoenlijkheid, gemeente, als we een teer geweten hebben. En dat is de enige weg om de gemeenschap met de Heere van onze kant te onderhouden. Dan kan een mens niet over al die dingen heen stappen, dat hij in onmin met zijn naaste leeft. En dat er fetes zijn die al jaren bestaan en nooit opgelost zijn. Of dat er verkeerde gedachten in ons hart leven omtrent die of die of dat. Nee, nee. Naaman kan niet redeneren. Daar is het veel te teer voor. Naaman kan het allemaal niet glad strijken. En die weet alleen maar dat het goed kan gaan als die in de vrede Gods kan gaan. En daarom, gemeente, en dat is ook van belang voor avondmaalvierders, voor avondmaalgangers. Om te weten of dat nou vruchten draagt in uw leven. Moet u zichzelf eens afvragen, wat begeert u? Wat begeert u voor de tijd die nu komt, voordat het straks weer avondmaal is? Voor die 3 maanden of hoe lang het ook duren zal. Toch ook de onderhouding van de gemeenschap met God. Dat kan alleen als ons geweten teer is. Dat kan alleen als wij niet het op een akkoordje gooien met de zonde of datgene wat tot zonde brengt. En in dat licht gezien is het te vrezen dat de avondmaalsgang van niet iedereen een rechte avondmaalsgang is. Want hoeveel hebben echt die hartelijke begeerte dat de Heere hun geweten teder zal houden. Omdat de gemeenschap met God, de verborgen omgang met God, hen meer waard is dan alles wat de wereld biedt. En als uw hart u nu veroordeelt, en als uw hart nu moet zeggen, nee, dan is het bij mij zo niet zoals het moest zijn. Begin dan waar Naaman begon. Begin dan met die oprechte belijdenis. En vraag God of het met hart en ziel gezegd mag worden. Ik weet dat er geen andere God is dan de God van Israël. En dan breken in Gods kracht met alles wat zondig is en wat u van de Heere aftrekt. Kunnen we onszelf dan zalig maken? Kunnen we onszelf er in de gunst en in de gemeenschap met de Here bewaren? Dat niet. Er blijven andere dingen die vanavond ongenoemd bleven. Maar uit de geschiedenis van de Aman leren we deze lessen. O, laten we ze ter harte nemen. En volk des Heren, als het u waarlijk om die God te doen is in de avondmaalsviering en daarna en om die zaligmaker, houd dan en laat dat dan het gebed zijn dat God het doen wil. Houd mijn gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En laat het het gebed zijn en blijven, Heren. Geef me toch alsjeblieft een teer geweten dat ik nooit mijn zonde goed ga praten. Dat ik nooit zelf mijn zonde ga vergeven. En dat ik nooit zelf een middel ga bedenken om God te dienen en de mammon samen. Maar dat ik waarlijk blijven mag en in oprechtheid leven mag bij die keus. Er is geen God dan Israëls God, dan de Vader van onze Heere Jezus Christus, die in grote ontferming zich heeft neergebogen tot het ellendige. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Heere, we danken u voor datgene wat u ons op deze dag nog wilde schenken. Wat een rijke lessen hebt gij toch in de schrift vervat. Voor het altoos durend onderwijs dat uw kerk nodig heeft. We hebben vandaag nog weer wat mogen horen uit die oude geschiedenis die ons heeft mogen leiden. Vorige week in de voorbereiding en nu bij de bediening en bij de nabetrachting op het avondmaal. Draag gij er nu zelf zorg voor, Heren, dat het vruchten mag voortbrengen. Wat was het rijk voor een man als Naaman, als een heiden uit Syrië gekomen, getrokken door het woord, maar hij wist zelf ook niet hoe. En dan zo straks naar Syrië terug, met die diepe overtuiging dat er maar één God is, en met die hartelijke begeerte om die ene God te dienen en lief te hebben en aan te hangen en te betrouwen. Heren, mag dat ook in het midden der gemeente meer en meer zichtbaar worden. Geef dat velen die onberouwelijke keus mogen doen. En dat degenen die hem gedaan hebben erbij mogen blijven. En erbij mogen blijven met consequentie, Heren. Erbij mogen blijven met een teer geweten. Opdat de omgang met u, de gemeenschap met u niet verstoord worden. Door al te toegefelijk te staan tegenover de zonde. En door de zonde en door de verkeerde dingen in ons leven en in ons karakter. in onze omgang met elkaar maar goed te praten en te verontschuldigen. Heere, bij u gelden die verontschuldigingen en die gladstrijkerijen niet. O God, wij bidden u om zo'n geweten dat over dat probleem van een Aman niet heen kan stappen en dat over een ander probleem niet heen kan stappen voordat het met u besproken is. Heere, we bidden u dat ge genade wilt geven en dat u uw werk wilt verrichten en dat u uw daden wilt doen. En dat u ons zo in de komende week ook nog zegenen wilt in alle dingen die ons te doen staan. Heere, wij bidden u ook uw zegen over de predikantenconferentie die deze week weer gehouden zal worden. Mag het opnieuw ervaren worden dat u daar aanwezig bent en dat u daar met uw onderwijs ook komt tot hen die u mogen dienen in het ambt. Zegen ons met elkaar en wilt gij uw genade verheerlijken. In de wegneming van al onze zonden, we smeken het u om Jezus wil. Amen. Psalm 131, het eerste en het tweede vers. 131, vers 1, mijn hart verheft zich niet, o Heer. En vers 2, heb ik mijn ziel niet stilgezet. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.